toe aan punt 3 van deze agenda. Daar zijn een viertal schriftelijke vragen gesteld. Die gaan we eerst afwerken. En daarna hebben wij een inspreker vreemd aan de orde. Dat is mevrouw Genodde. We doen eerst de schriftelijke vragen. Want dan kan de wethouder naar de vergadering waar die ook verwacht wordt. Dus, de eerste vraag is van de SP over de woningscan in het kader van verduurzamen. Wil de vraagsteller, ik neem aan dat de heer Vonk is, deze vragen nog toelichten?
Lijkt me niet nodig, voorzitter.
Prima, dan geef ik de wethouder van voren het woord.
Edelachtbare voorzitter. U vraagt over de brieven die inwoners krijgen en dat er niet wordt gesproken over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie. En ik heb keurig een antwoord daarvoor gekregen en die zal ik aan u voordragen. Er wordt geconstateerd dat inwoners alleen in aanmerking komen voor de subsidie indien de woning een energielabel D of lager heeft. Maar deze informatie is niet compleet. Een van de gestelde voorwaarden is dat de woning energielabel D, E, F of G heeft. Of dat op tenminste twee bouwonderdelen geen slechte of matige isolatie aanwezig is. Bijvoorbeeld enkel of oud-dubbel glas, geen muur of dak of vloerisolatie. Woningeigenaar met een hoger label als genoemd komen alsnog in aanmerking als zij op tenminste twee onderdelen geen slechte of matige isolatie hebben. Niet elke woning beschikt over een energielabel en wij beschikken dus ook niet over die informatie. Een label kan namelijk tussentijds weer veranderen en bovendien is het dus niet doorslaggevend. Derhalve ontvangen alle bewoners het aanbod. Als ze voldoen aan de voorwaarden kunnen ze deelnemen. De bewoners hebben een brief ontvangen samen met een brochure waarin de verschillende maatregelen worden toegelicht en een keuzeformulier waarmee zij zich konden aanmelden. In het keuzeformulier staan de voorwaarden voor het Hilversum isolatieprogramma expliciet genoemd en verklaren ze hieraan te voldoen, waardoor ze mee kunnen doen aan de actie. Indien een bewoner niet weet of hij of zij aan de voorwaarden voldoet, kon het worden aangegeven op het formulier. Dat is het antwoord op vraag 1. Antwoord op vraag 2 is waarom krijgen ook deze woningen meerdere bezoeken, terwijl bekend is dat ze geen subsidie kunnen ontvangen. Nou, bewoners die zich hebben aangemeld worden van tevoren eerst gebeld door het energiediensterbedrijf om de aanmelding door te spreken en eventueel een adviesgesprek in te plannen. En als ze niet in aanmerking komen voor de subsidie wordt dat kenbaar gemaakt. Maar bewoners kunnen nog steeds gebruik maken van een aangeboden ontzorging, een adviesgesprek en een offerte naar keuze. En de derde vraag is, wat doet u met die gegevens? Nou, de gemeente beschikt niet over die aanmeldingen. De aanmeldingen lopen rechtstreeks via het energiediensterbedrijf. Tot zover de beantwoording op uw vragen.
De heer Vonk.
Ja, nou, ik iets ander beeld van het geschetste, maar goed, dat wordt een discussie. Wat wij hebben gehoord is dat mensen in eerste instantie worden afgewezen omdat ze niet een label D of lager hebben. En pas later is er gezegd van, oh, maar u komt ook in aanmerking als er inderdaad twee onderdelen van het huis niet goed geïsoleerd zijn. En nergens in de hele traject wordt gezegd voor die mensen vooraf, ook in de brief, staat dat niet van let op, u kunt er niet in aanmerking voor komen als u niet voldoet aan die voorwaarden. Zou het niet gewoon beter zijn om in die brief die aan alle mensen gaat, ik snap alle problemen dat niet alles bekend is bij de gemeente, maar zou het niet gewoon beter zijn om in die brief al te zeggen, luister, disclaimer, misschien komt u niet voor een aanmerking. Want er zijn nu best wel flink wat mensen blij gemaakt met een dode mus, om het zo te zeggen.
Meneer Van Voren.
Nou, voorzitter, dank. We kunnen altijd suggestie meenemen of dat nodig is. Als ik zelf naar het keusformulier kijk, staat het er heel duidelijk in onder 1c. Je huis heeft een energielabel D, E, F of G. Of heeft op tenminste twee onderdelen geen slechte of matige isolatie. Dus in die zin wordt het echt al gecommuniceerd. Maar misschien kunnen we de brief nog verder verduidelijken. Dus ik neem uw suggestie mee. En wellicht kunnen we het nog beter doen.
Zijn er eventueel andere fracties die nog een vraag hierover willen stellen? Nee, dan ga ik over naar vraag 2. Dat zijn vragen van D66 en GroenLinks over het Goois Natuurreservaat en de Stichting Steun. Wil een van beide partijen daar een toelichting op geven? Nee, dan geef ik het woord aan de heer Van Voren.
Ja, voorzitter, dank. De vraag is, kan de wethouder als lid van het bestuur van GNR bevestigen dat het bestuur van GNR deze beweging heeft ingezet en dus voornemens is de stichting Steun op te heffen? Daar is het antwoord op. Nee, het bestuur van GNR heeft niet het voornemen uitgesproken om de stichting Steun op te heffen. Dus dat is denk ik wel belangrijk om alvast mee te nemen. Maar er is wel wat veranderd. De huidige context is veranderd doordat GNR zich heeft aangesloten bij de koepelorganisatie Landschappen NL. Via deze koepelorganisatie ontvangt zij vanaf dit jaar de geldstroom van de Nationale Postcode Loterij, die voorheen via Stichting Steun verliep. GNR legt voor de besteding van de particuliere geldstroom verantwoording af aan deze koepelorganisatie. Deze gelden worden geborgd en verantwoord binnen de governance van GNR. Door middel van bestemmingsfondsen is strikte scheiding aangebracht tussen particulier en publiek geld. Daarnaast zorgt GNR zelf voor fondsenwerving en donateurs en deze worden op een vergelijkbare wijze geborgd. Bovendien wordt verantwoording afgelegd richting particuliere geldverstrekkers via het bestuur en de gemeenteraden. De huidige werkwijze met de Stichting Steun is wel veranderd, omdat het grootste deel van de particuliere middelen via de andere route loopt. Daarom zijn we ook in gesprek met de Stichting Steun. En deze rol kan liggen in het zelfstandig werven van middelen ten behoeve van het Goois Natuurreservaat bijvoorbeeld. Dat is het antwoord op vraag 1. Antwoord op vraag 2 is, wat vindt het bestuur van Stichting Steun van deze ontwikkeling? Het bestuur van GNR en Stichting Steun zijn met elkaar in gesprek om te kijken hoe de toekomstige rol van Stichting Steun vormgegeven kan worden. Met wel met die verstande dat de intentie is niet om Stichting Steun op te heffen. Hoe kijkt de wethouder naar deze ontwikkeling? Vraag 3. Nou, het volstallig bestuur van GNR staat achter de beschreven lijn zoals verwoord onder vraag 1. Beantwoording vraag 1. En hoe is het bestuur van GNR en de wethouder van plan om de gemeenteraden mee te nemen in deze wijziging in de governance van GNR? Nou, daar is het antwoord op. Het GNR heeft de raden geïnformeerd over de aansluiting bij de koepelorganisatie Landschap NL. Zie bestuurlijke informatiebrief 2402 en 2403. En over de werkwijze rondom bestemmingsfondsen. Zie bestuurlijke informatiebrief 2404. Die heb ik zelf vanmiddag maar even gecheckt. Die zit bij de ingekomen stukken in IBAPS al een tijdje. En wanneer meer duidelijkheid is over de toekomstige rol van Stichting Steun, zal de GNR de raden eveneens informeren.
Dank u wel, wethouder. Hebben de vragenstellers aanvullende vragen? Meneer Van Waarden.
Ik had mevrouw Remmers, een van de stellers, van de vraag aangegeven dat ik het antwoord zou meenemen. Maar het is dermate uitgebreid. Ik heb geprobeerd om mee te schrijven, maar is het mogelijk om de antwoorden op schrift te krijgen?
Ik denk dat ze bij de stukken toegevoegd kunnen worden, want het is een uitgebreide beantwoording.
De heer van D66, geen aanvullende vraag. Dat hoeft niet, hè? Het mag.
Ik heb een aanvullende opmerking in ieder geval dat de logica waarmee het voor het bestuur van GNR duidelijk is welke wijziging nu optreedt, niet geheel aan mijn kant zo ervaren wordt. Dus dat die zou ik graag meenemen, maar ik lees het graag nog een keer naar in het stuk.
De wethouder wil er nog graag op reageren.
Dat mag. Kunt u zichzelf dan verduidelijken?
Dat die fondsen op een andere manier, die aansluiting met de koepel, ja, bewust meegekregen. Dat er andere fondsen ingericht worden, ja, ook bewust meegekregen. Maar de daarmee verschuivende rol van Stichting Steun ten opzichte van het GNR, dat is iets wat bij mij niet triggerde toen ik die stukken las. Dus dat, vandaar deze vragen. Maar goed, ik ga uw antwoord nog een keer graag nalezen en kijken wat we er even mee kunnen.
Dat lijkt me helder. Zijn er aanvullende vragen van een andere partij? Zo niet, dan is het voor meneer Van Voort volgens mij klaar in deze vergadering. Succes in de andere vergadering. Dank u wel. Wil wethouder Gubbels naast me zitten of wil die op zijn eigen plekje blijven zitten? Ik heb hem graag naast me. Wil je dat? Dan gaan we onderhand over naar de derde vraag van vanavond. Dat zijn vragen van D66. Over rijksgeld beschikbaar voor Hilversumse verkeersveiligheid. Willen de vragenstellers die vraag nog toelichten? Dan kan wethouder Gubbels overgaan tot beantwoording.
Ja, u heeft een aantal vragen gesteld. Ten eerste is de rijksgeld dat beschikbaar is voor Hilversumse verkeersveiligheid. Of we daarmee bekend zijn met die investeringsimpuls? Ja, daar zijn we mee bekend. 521k is bijvoorbeeld gebruikt voor Kerkelanden en ook voor de Meentweg. Vervolgens is 251k is gebruikt op de Schuttersweg voor het verlengen van de fietsstraat. En er zit nu nog 634k in de pot voor Hilversum. En we zijn van plan om daar een aanspraak op te maken vanuit het kader van de priowegen.
Zijn er aanvullende vragen vanuit de fractie D66?
Dan nog één vervolgvraag. Die priowegen, wat zijn daar dan voorbeelden van? Dus wat is dan, er is nog 6k over, begrijp ik. Die zegt u, gaan we dan besteden aan de priowegen? Is dat duidelijk welke daarvan? Of wat?
Wethouder.
Nou, dan maken we een selectie van waar we dat op willen gaan toepassen. Dus we hebben een lijst en een aantal van die projecten zullen we uitkiezen en voordragen voor subsidie.
Zijn er vanuit de andere fracties vragen op dit punt? Zijn er vanuit de andere fracties vragen op dit punt? Nee. Dan gaan we over naar de vierde vraag van vanavond. Vragen van opnieuw D66 over flitsende handhaving 30 kilometer. Is daar een aanvulling en een uitleg bij nodig? Nee, dan mag de wethouder het antwoorden.
Ja, u vraagt of we bekend zijn met het nieuwe beleid van het parket. Het antwoord is ja. U vraagt of we ook vinden dat we op 30 kilometer wegen, of het dat waardevol zou kunnen zijn in verband met verkeersveiligheid en duurzaamheid. Antwoord is ja. U vraagt of het een goed idee zou zijn om bijvoorbeeld de Karel Doormanlaan of de Hoge Nadelweg of de Gijsberg van Amstelstraat aan te merken als locaties voor flitspalen. In principe wel, maar we willen iets breder kijken en dan pas de selectie uiteindelijk maken welke straten in aanmerking komen hiervoor. Dan vraagt u nog dat er ook mogelijkheden zijn voor flitspalen voor 30 kilometer zones en 50 kilometer zones. En of wij bereid zijn om daar concrete stappen op te zetten richting het parket. En het antwoord hierop is ook in beide vragen is ja.
Aanvullende vraag van deze
ja, nee. Aanvullende vraag. Nou, dank en fijn dat u daarmee aan de slag gaat. Voor die 50 kilometer wegen is daar ook al in beeld welke dat dan zouden zijn. Want bij die vorige vraag zei ik, bijvoorbeeld de Loosdrechtse weg, daar is al van alles aangepast. Maar we weten dat daar nog steeds vanuit bewoners vragen over komen, dat daar te hard gereden wordt.
Nou, er komen voortdurend vragen binnen voor aanpassingen en flitspalen. Dus we zullen echt heel breed kijken waar we het wel en niet kunnen inzetten. Het kan natuurlijk niet overal. We zullen selectief moeten zijn. Maar we komen dan wel terug met een lijst waar we die we geselecteerd hebben.
Nog een aanvullende vraag.
Dan tot slot, op wat voor termijn denkt u daar dat we inzicht hebben kunnen krijgen op welke plek het eventueel zou kunnen?
Wethouder.
Dat zal 2026 worden.
Zijn er vanuit andere fracties nog vragen aan de wethouder over dit onderwerp? Nee. Dank jullie wel. Heel goed.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Dijk. Mijn vraag is of er... Ik zie plotseling een Hilversum met een woud van flitspalen vormen, of er ook naar alternatieven wordt gekeken.
Wethouder.
Welke alternatieven denkt u aan?
Dank u wel, voorzitter. Dat is niet mijn expertise, hebt u vast een heel goed team voor die dat kan verzinnen.
Nou ja, de vraag hier is heel concreet en het antwoord is ook heel concreet. Maar we kunnen ook altijd nog kijken naar alternatieven. Alleen de praktijk wijst uit dat als je echt wil handhaven, dan zul je ook echt die stok achter de deur moeten neerzetten.
Dank u wel. Dan hebben we op dit moment een inspreker vreemd aan de orde. Mevrouw Gnodde, hartelijk welkom. U krijgt 5 minuten voor uw verhaal. Daar houden we u strikt aan, dat weet u. Daarna kunnen de fracties u vragen stellen. En er komt een reactie van de wethouder. Vervolgens heeft u een tweede termijn van 1 minuut. En dan mag ook de wethouder eventueel nog reageren. Dus mevrouw Van Odde, ga uw gang.
Ja, hartelijk dank voor het woord, voorzitter. Ik heb eerder ingesproken over het onderwerp verkeersveiligheid. En ik vind het heel erg fijn om de vraag te horen van D66 die er bovenop zit. Maar ik spreek hierin ook voor het Oosterspoorplein. Ik woon in Oost en ik fiets ook, zeg maar. En die plek daar zou zijn aangepast. Maar ik heb een drempel zien komen, die is weer weg. En ook een snelheidsmeter, die is ook weer weg. Dus ik vroeg me af wat de gemeenteraad vindt, zeg maar, van de aanpassing daar. Om het verkeersveiliger te maken. En verder kreeg ik in de Dudo-kamer vorige keer toen ik insprak een beetje het idee, zeg maar, dat er te weinig budget of beperkt budget is, zeg maar, voor verkeersveiligheid. Van wethouder Heller was dat toen. Toen dacht ik, lukt het de gemeente wel, zeg maar, om de financiën rond te krijgen, zeg maar, voor verkeersveiligheid? Dat is een beetje een vraag die bij mij leeft. En het tweede, zeg maar, is... Hier wou ik het eigenlijk belaten.
Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de fracties aan de inspreekster? Meneer Van Waarden, van GroenLinks.
Het lastige is inderdaad dat het format is dat wij vragen aan de inspreekster stellen. Alleen wij krijgen nu vragen van de inspreekster. Dus dat is een beetje lastig. Wat betreft het Oosterspoorplein is daar meermaals over gesproken. Het is bekend dat dat een gevaarlijk punt is. Er zijn ook allerlei maatregelen geprobeerd, uitgeprobeerd. Er is ook een plan voor gemaakt dat is uiteindelijk niet uitgevoerd, omdat we natuurlijk bezig zijn met bruisend hart en daar op termijn aanpassingen zullen komen. Dus een vraag aan u is, er zijn een aantal maatregelen genomen, wat ik heb begrepen, is het overzichtelijker geworden en ietsje veiliger. Het blijft een hele rare knoop natuurlijk, maar heeft u al nog suggesties zelf van uw kant waarvan u zegt dat zou nog een gamechanger zijn? In onze beleving zijn nu met die drempels is het een stuk verbeterd ten opzichte van hoe het was.
Ja, dank u wel voor uw vraag. Ik heb heel weinig aanpassingen gezien, zeg maar. Of ik heb wel een drempel zien komen die is weer weggegaan, want die was zelf onveilig. En een snelheidsmeter, maar volgens mij is die ook weer weggehaald. Voor mij is het een plek die ik nu aan het vermijden ben. En ik denk voor heel veel andere mensen. En het is echt een centraal knooppunt voor fietsers. Ik denk niet dat het een heel geslaagd ingreep of interventie vanuit de gemeente is geweest. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje een klacht. Want de motie over deze plek, zeg maar, specifiek is vanuit 2022. En vanuit de ondernemers eromheen, zeg maar, gebeuren daar gemiddeld 3 ongelukken per week. En ik weet ook niet of de gemeente nu goed weet, zeg maar, of het ook veel minder is geworden. Ik denk het wel, met de situatie denk ik van de Noorderweg. Maar ja, dus het blijft voor mij echt een zorgenpunt waarover ik blijf inspreken. Want ik vraag me af, wat gebeurt hier? Wat gaat hier mis?
Dank u wel voor uw antwoord. Het lijkt me misschien toch handig dat nu eerst even de wethouder reageert op uw inspreking.
Dank u wel. Dank u wel ook voor uw vraag. U heeft het over een drempel. Ik bedoel die tijdelijke hardplastic drempels die we geprobeerd hebben. Maar die hebben we weer verwijderd inderdaad omdat er klachten kwamen dat ze onveilig waren. Maar niettemin hebben we dat wel geprobeerd, want dat was een verzoek vanuit de raad. We hebben ook geëxperimenteerd met een stopstreep. We hebben haaientanden neergezet. We hebben recent de belijning vernieuwd om dat weer duidelijk zichtbaar te maken voor iedereen. En er is nog een drempel aangelegd eerder. En de snelheidsmeter waar u aan refereert, ja, die staat vaak tijdelijk op plekken als signaalwaarde. En die gebruiken we dan ook op andere plekken van Hilversum. Dus die staat dan niet permanent. Maar we kunnen ook wel weer overwegen om hem weer een bepaalde periode daar aan te brengen. Dat is mogelijk. Maar het blijft een moeilijk punt. Dat ben ik helemaal met u eens. En de heer Van Waarden heeft ook gelijk. Tegelijkertijd werken we aan een meer structurele oplossing in het kader van het project Bruisend Hart.
Dank u wel, wethouder. Ik denk dat het handigste is dat u nu gewoon uw tweede termijn neemt en dat we daarmee het punt afronden. Vindt u dat goed? Mevrouw Genodde.
Ik vind het een beetje een droevige conclusie dat Hilversum Oost zoveel gezinnen, zoveel mensen op de fiets moeten wachten op verkeersveiligheid tot 2027. Op die plek die zo centraal is. Ik vind het een beetje teleurstellend, zeg maar, hoe de gemeenteraad hiermee omgaat, zeg maar, met dit belangrijke punt voor fietsers. Maar het zij zo.
Ja, nu zie ik het. Ik zit er zelf een beetje een potje van te maken, merk ik. Maar ik geef nu eerst nog even het woord aan de wethouder en daarna aan de heer Vonk. En dan sluiten we dit af.
Ja, het spijt mij als u dat zo interpreteert, want we doen er echt alles aan om het zo verkeersveilig mogelijk te maken. En dat kunt u ook horen uit de beantwoording van het aantal experimenten dat we toepassen. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat elke ingreep die we doen suboptimaal is. En dus werken we toe aan een betere oplossing in de toekomst. Maar dat moeten we heel verstandig aanpakken en dat zal zijn ook in samenhang met het project Bruisend Hart. Maar we doen echt ons uiterste best om het zo verkeersveilig mogelijk te houden en te maken.
En dan de heer Vonk. een reactie.
Ja, heel kort. Ja, ik hoor dat de gemeenteraad er een potje van maakt. Maar dit is nou echt een dossier waar we juist als raad, maar ook het college, ontzettend druk mee is geweest. Ik kan me een vergadering herinneren waarin mevrouw Walters toen nog met een voorstel kwam. En waarin we naarmate de vergadering vorderde, eigenlijk concludeerde, nee, dit is het ook niet. En dat vond ik juist zo sterk toen. Van ja, je kan allemaal dingen gaan doen die niet helpen. Maar ik hoor u ook niet zeggen van, nou, laten we eens dat of dat proberen. Er is ontzettend veel geprobeerd. Er is ontzettend veel over nagedacht. Als u dingen kan noemen van dat gaan moeten we morgen gaan doen, nou dan horen wij dat graag van u. Misschien kunt u dat in uw laatste minuut nog even zeggen. Maar om hier te zeggen, we maken er een potje van en we doen er niks aan, dat vind ik toch een beetje te kort door de bocht. De gevaarlijke bocht.
Dank u wel, meneer Vonk, voor uw reactie. Ja, de spelregels zijn zoals we het hebben gedaan. Dus u krijgt niet nog weer een termijn. We ronden het nu af, dit punt. Dank u wel. Ja, zo gaat dat.